Welkom bij onze studie waar we vervolgen Openbaring 20 vanaf vers 10. We hebben helaas problemen gehad met de opname op de avond zelf, zodat ik nu een korte samenvatting geef van de dingen die we hebben besproken. En één daarvan, daar begint het dus mee in vers 10, is dat de duivel geworpen werd in de poel van vuur en zwavel. We zijn gekomen ook aan het einde van het duizendjarig rijk, wanneer Jezus Christus naar de aarde terugkeert. De duivel wordt dan geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar het beest, dat is de dictator uit het Romeinse Rijk, samen met de valse profeet, ook wel de antichrist van Israël, al 1000 jaar eerder geworpen zijn. Toen de Heer naar de aarde kwam en nu aan het einde van het 1000 jaar wordt ook daar de duivel in die poel geworpen. De pijn moet ondraaglijk zijn, denk ik. De geschiedenis van de rijke man en Lazarus uit Lucas 16 is ons bekend. De man wilde wat graag dat Lazarus naar zijn broers toe zouden gaan. Ze zullen daar gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Dat is dus voor altijd. Dat houdt nooit meer op. Er zijn mensen die daar een ander idee over hebben. Die denken dat het eenmaal allemaal zal ophouden. Dat er niets meer zal bestaan. Dat heet het annihilisme. Daar hoor je het woord nihil in. En dat is dus een ontkenning van het altijd voortblijvend bestaan. Het wordt een keer nihil. Het houdt een keer op, zeggen zij. Ik geloof dat het een dwaalleer is. Daarnaast, en dat is een beetje het tegenovergestelde, heb je wat genoemd wordt de alverzoening. Dan houdt het niet op een bepaald moment allemaal op met de veroordeelden. Nee, dan zal de verzoening ook voor hen komen. Op een bepaald moment zal dan iedereen met God verzoend worden. Dat is een andere uitgangspunt. En ook deze wijs ik af. Omdat er eenvoudig in het Grieks een uitdrukking staat. Tous aionas ton aionon. Letterlijk de eeuw der eeuwen of eeuwen der eeuwen. En dat betekent, dat vertalen we met eeuwigheid. Maar er is meer. In Openbaring 1 vers 18, 4 vers 9, 5 vers 13. En zo nog veel meer teksten in Openbaring. Daar wordt diezelfde term gebruikt die ik net noemde in het Grieks. En dan gaat het over eeuwigheid. Maar dat heeft dan betrekking op de Heer Jezus of op de Heere God. Nou, wanneer de poel van vuur, de eeuwigheid daarvan toch beperkt is, dan zou dat betekenen dat ook de Heer Jezus en God zelf beperkt zijn in tijd. Nou, ik denk niet dat we die weg op willen gaan. Ze zijn onbeperkt, maar ook het oordeel dat gaat komen. En dat komt dan voor de witte troon bij vers 11. En voor de witte troon vluchten de aarde en de hemel weg. Voor hen werd geen plaats gevonden. Veel mensen denken dat een nieuwe hemel die gaat komen en een nieuwe aarde, straks gereviseerde oude aarde, een oude hemel zijn. Dus een gereviseerde aarde. Ik geloof dat dat niet het geval is. Ik denk dat we een compleet nieuwe aarde gaan krijgen. In ieder geval Petrus in 2 Petrus 3 vers 10 schrijft: maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. En wat gebeurt er dan? Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Heel duidelijk, dat gaat weg. In het Grieks staat het ook, de elementen brandend vergaan, ze zullen uit elkaar vallen. En dan staat er ook nog duidelijk bij, voor hen was geen plaats meer te vinden. Dus het is echt weg, het oude. Mensen zullen geoordeeld worden voor die grote witte troon. Daar worden boeken geopend. En dan zijn dat boeken waarin de activiteiten van de mensen beschreven staan. Die werden geopend. Het gaat hier om mensen aan het einde van het duizendjarig rijk. Mensen die opkomen vanuit de dood, die in de afgelopen perioden vanaf de schepping gestorven zijn en die niet bij de gelovigen hoorden. Dus het gaat echt om ongelovige mensen. En dan worden boeken geopend en er wordt als het ware getoond, kijk, dit is wat jullie met je leven hebben gedaan. En op grond van wat jullie gedaan hebben, moeten jullie veroordeeld en zullen jullie veroordeeld worden en ook in die poel van vuur en zwavel geworpen worden. Dat is heel heftig. En misschien dat de mensen protesteren. En er wordt ook nog een boekje geopend. En ik denk dat dat het boek des levens is. Als het woord waren, nou ja, sorry. Je staat niet in het boek des levens. Je hebt niet de verlosser, Jezus Christus, als offer aanvaard. Dat betekent dat je voor je eigen daden zult moeten boeten. In Psalm 69, vers 28, daar staat ook mooi, laat hen uitgewist worden uit het boek des levens. Laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. Dus er is een boek des levens, daar sta je in. Maar als je zondigt, als je onrechtvaardig bent, dan word je daar uitgewist. Dan blijf je daar niet staan. Nou, in dat boekje wat daar bijgehaald wordt, wanneer die boeken geopend worden voor de witte troon, de mensen staan daar blijkbaar niet bij. We lezen, de zee gaf de doden, dat is vers 13. De dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. De doden komen overal vandaan. Uit de zee, uit de aarde, vult u het maar in. En ze worden verzameld voor die witte troon. Nogmaals, het gaat om mensen die dus veroordeeld zullen worden, ongelovige mensen. Duizenden jaren zijn er mensen gestorven. Nou, waar zijn die mensen gebleven? Soms totaal vergaan, maar dat betreft hun lichaam, hun stoffelijk overschot. Ze keren terug tot stof en toch blijven de mensen bestaan. Hun ziel, hoe dat in elkaar steekt, zover kunnen wij niet kijken. Dat gaat over de grenzen van het voor ons waarneembare, zichtbare. Maar hier wordt ons geopenbaard dat de mensen, de zielen van de mensen, stel ik me voor, daar toch weer komen en geoordeeld worden. Er staat ook dat de doden teruggegeven worden. Ze waren door de dood gevangen genomen en in zijn rijk, het dodenrijk, gevangen gehouden. Maar de dood moet nu die sleutel van het dodenrijk als het ware teruggeven en de doden daaruit teruggeven. En die komen voor de witte troon en zullen dus veroordeeld worden. En in die poel van vuur en zwavel worden geworpen. En ook dood en dodenrijk zelf worden daarin geworpen. Dus het dodenrijk is niet de poel van vuur en zwavel. Het dodenrijk is een tijdelijke zaak die tot deze tijd blijft bestaan en dan samen met alle veroordeelden in de poel van vuur komen. De Bijbel kent eigenlijk drie momenten dat de rechter, de Heere God als rechter en de Heer Jezus als rechter optreden. Als eerste kunnen we lezen 2 Korinthe 5 vers 10. 2 Korinthe 5 vers 10 en Romeinen 14 vers 10. En dat betreft het moment dat de gemeente, de gelovigen, wij opgenomen zullen worden. En er zal beoordeeld worden hoe de kwaliteit van ons geloofswerk is. Dat is dus niet kijken of je door je werken behouden wordt. Nee, je bent behouden. Maar hoe heb je je als kind van God gedragen? Was dat een zegenrijk of was dat een armoedig geestelijk leven? Je bent behouden, maar het zal getoetst worden. Als door vuur heen, schrijft Paulus. Dus sommigen op het randje, maar je bent behouden. Dan is er een tweede moment, een tweede rechtszitting. Daarvan lezen we in Matteüs 25, vers 31. En dat betreft de volkeren op aarde. De lijn te zien, de gemeente is opgenomen. De grote verdrukking begint. En aan het einde van de grote verdrukking keert de Heer Jezus terug. En dan worden de volkeren die op aarde leven geoordeeld. En de norm waarlangs zij worden geoordeeld is: hoe hebben jullie je opgesteld ten aanzien van de minste van mijn broeders? En de broeders van de Heer Jezus, dat is zijn volk, Israël. En in die grote verdrukking zal dat volk meer dan ooit geplaagd worden. Maar bij al die vervolgingen zijn er blijkbaar toch ook volken die wat positiever waren. En die worden op deze plaats dus beoordeeld, veroordeeld. En degenen die onrechtvaardig waren, naar de minste mijne broeders, zij worden buitengesloten, worden veroordeeld, komen straks dus ook in de poel die van vuur en zwavel brandt. Maar degenen die goed gedaan hebben, met hen wordt de aarde opnieuw bevolkt. En Israël zal teruggebracht worden naar haar eigen land. En Jezus Christus zal regeren 1000 jaar lang. Maar aan het begin van die 1000 jaar heb je dus deze rechtszitting, Matteüs 25, en lees dat vanaf vers 31 verder. En dan vindt er een derde zitting plaats, en daar hadden we het over. Dat is de grote witte troon. En dat is aan het einde van het 1000-jarig rijk, waar alle mensen die verloren gaan, definitief veroordeeld worden en gebracht worden in de poel van vuur en zwavel. En daar is dus ook de antichrist, daar is de valse profeet, de antichrist, daar is de dictator uit het Romeinse Rijk en de duivel, die is daar al en zij komen daarbij. Als je niet opgeschreven staat, dan kom je in die poel van vuur. Dan ziet, en dat komt daarvoor in de plaats eigenlijk, die oude hemel en die oude aarde, die zijn uiteengevallen, die zijn verbrand, die zijn verdwenen, hebben we net gezien. Maar nu komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, er zijn mensen die zeggen dat is gereviseerd, maar er staat een woord in het Grieks wat echt helemaal nieuw betekent. De Heer Jezus spreekt een gelijkenis in Lucas 5, vers 38... van die oude zakken waar nieuwe lappen op genaaid worden, maar dat scheurt af, dat past niet. Dat hoort niet bij elkaar. En daar gebruikt de Heer dat woordje nieuw. Dat is echt een hele nieuwe, andere lap. En hetzelfde geldt ook voor die zakken en die wijn en dergelijke. En Paulus staat op de Areopagus, dat is Handelingen 17, vers 19. En hij verkondigt wat men zegt, een nieuwe leer. Dat is iets wat heel anders is, wat zij niet kenden. En in 1 Korinthe 11, vers 25 wordt gesproken van het nieuwe verbond in het bloed van de Heer Jezus. Het oude verbond was het bloed van de bokken en de lammeren en dergelijke. Dat was het oude verbond. Maar dit is echt nieuw, dus ook een hele nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan zegt Petrus ook in 2 Petrus 3 vers 13, wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dan zo geweldig waar gerechtigheid woont. Daar is niets meer krom, daar is geen boosheid meer, Daar is geen zonde meer, daar is geen vuilheid meer. En daar is wel een nieuwe stad. Een nieuwe Jeruzalem. Dat komt van God uit de hemel. Dat is een bruid die voor haar man sierlijk is gemaakt. Dus die heilige stad, als je dat goed leest, is eigenlijk de bruid van Christus. Wij vormen op een of andere manier die stad. Het nieuwe Jeruzalem ook. En ze daalt neer uit de hemel. En ja, de hemel is onze plek. Wij zullen voor altijd met de Heer zijn. En Paulus schrijft aan Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, dat wij, wat ik zei, altijd bij de Heer zullen zijn. Dus als de Heer naar de aarde gaat, naar Jeruzalem gaat, om daar recht te spreken, om daar zitting te houden, om daar ook te gaan regeren. Wij zullen altijd bij de Heer zijn. Het hemelse Jeruzalem, of zoals Paulus zegt in Galaten 4, vers 26, Jeruzalem, dat van boven is, dus niet te verwarren met het aardse Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem bestaat uit de gemeente, de bruid. En dat is heel bijzonder. De gemeente is de bruid. Soms wordt gezegd, Israël is de bruid. Mogelijk is Israël de bruid van Yahweh tijdens het duizendjarige rijk. Maar Paulus schrijft in Efeze een geheimenis. En dan heeft het over man en vrouw die samen één zijn. En dat geheimenis dat wijst dan naar Christus en de gemeente. Ook wij zullen één zijn met de Heer. De gemeente is ook door de Heer verkoren voor de grondlegging der wereld. En straks als de wereld voorbij is, dan zal de gemeente er nog zijn bij de nieuwe hemelen, bij de nieuwe aarde. Wat daartussen is, de schepping op aarde, ja, dat zal voorbij zijn. Maar dan lezen we hier ook in vers 21, vers 3. Een stem uit de hemel, de tent van God is bij de mensen. God zal bij de mensen wonen. Dat is heel bijzonder, dat wilde de Heere God eigenlijk vanaf het begin. Hij zocht Adam en Eva op in de tuin in de Hof van Eden. Totdat die zonde kwam en daar scheiding kwam. En toch wilde God bij de mensen komen. En er kwam een tabernakel. En er kwam een tempel. En uiteindelijk kwam de Heer Jezus zelf. En straks, dan zal de Heer Jezus één met de gemeente tabernakelen in tenten zijn, bij mensen wonen. Hoe mooi is dat? God zelf, hij zal de tranen wissen. Al het verdriet wat wij kennen, alle zorg, alle pijn, alle moeite. Het zal er niet meer zijn. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen afwissen. Het ontbreekt Johannes eigenlijk aan woorden om dat allemaal te beschrijven. We gaan daar op onze volgende studie verder over denken. Maar dit was een beetje een samenvatting van die ene studie die helaas niet goed werd opgenomen. Maar misschien met de tekst van de Bijbel erbij kunt u zelf ook nog hierop studeren en ontdekken. Veel zegen daarbij.